hier. Het is hier. Hallo.
Hallo.
Hallo, ik ben Wim.
En hallo.
Hi,
hallo.
Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Ik heb in deze aflevering een topmodel te gast. Haar naam is Hannelore Knuts, geboren in 1979 in Hasselt. Ze gaf haar studies fotografie op om model te worden en werd het gezicht van onder meer Chanel, Gucci en Prada. Ze stond 7 keer op de cover van Vogue en wordt de muze genoemd van Karl Lagerfeld en Jean-Paul Gaultier. Ik vraag haar in deze aflevering wat dat eigenlijk wil zeggen. En of het waar is. Hannelore Knuts heeft 10 jaar in New York gewoond. Er zit dan ook een serieuze brok Engels in haar spreken. Ze woont nu in Antwerpen, waar ik haar ging opzoeken op haar appartement in het centrum van de stad. We zaten aan tafel naast een aquarium met vissen. Ons gesprek ging over haar verschillende boekencollecties op verschillende plaatsen, over boeddhisme en mediteren, over kinderverhalen. Ze vertelde ook uitgebreid over haar leven als topmodel, over de stamp die ze ooit op de catwalk kreeg van Naomi Campbell, over de outsider zijn, over hoe ze zich graag afzonderde tijdens de grote modeshows door onder tafel te gaan zitten en poëzie te lezen. Toen ik haar de eerste keer vroeg of ze wilde meedoen aan deze podcast per mail, schreef ze het volgende terug. Het feit dat je ervan uitgaat dat wij modellen meer lezen dan de foodlabels op elk verdacht lekker stuk voedsel is al een pluspunt. Ik mocht dus. Ze schreef ook dat ze verslaafd is aan boeken. Ik was zeer benieuwd naar ons gesprek. Een foto van ons beiden en van Hannelore Knuts haar boekenkast, alle boeken die we noemen in ons gesprek en alle info toekoer vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Hannelore Knuts.
Goh, ja, de meeste van mijn boeken zitten eigenlijk nog in mijn verhuisdozen en ik mis ze enorm. Ik heb een lading dozen, het zijn echt veel dozen, van mijn periode voor New York. Die staan dus al 10 jaar in Limburg bij mijn tante. En dan heb ik in New York toch terug begonnen aan een collectie. En die staan nu nog in dozen in Brussel. Omdat ik, sinds ik terug ben gekomen, is er nog niet van gekomen. Maar ik heb natuurlijk heel veel nieuwe boeken gekocht ondertussen. En die staan daar in de kast. Ja. Achter de schuif, gek genoeg. Ja. Want ik dacht, ik zet ze daar.
Dat is geen probleem. Hè.
Maar... En die kast is voor de rest nog leeg. Dus daar gaan al mijn boeken ooit komen en dan ook wel, boom, heel de muur vol. Ja. Maar ik woon, ik zie dit ook weer maar als een voorlopig huis. Ik huur, appartement, ik huurde dat moment. Dus ja, om echt zo gaten te gaan boren en boekenrekken maken. Ja, dat...
En hoe lang heb je in New York gewoond?
10 jaar.
10 jaar, oké. Okay. En verzamel je dan veel boeken op 10 jaar?
Goh, ik heb dat ietsje minder gedaan in New York, omdat ik zo toch ergens in mijn achterhoofd hield van ja, die moeten ook weer terug. En dat is duur, want dat is heel zwaar. En dus heb ik mij een beetje meer ingehouden. Ik heb daar ook heel veel meer digitaal gelezen, omdat... Ja, je zit er constant op de subway. En ik heb nooit grote handtassen gehad, gewild. En dus ja, die boek kon er dan ook niet in. En dan was dat ineens een revelatie om zo ja, op mijn iPhone...
Te op lezen. De telefoon te lezen.
Op de telefoon te lezen.
Maar je hebt nooit een e-reader gekocht?
Nee. Want wat vond ik dan toch van, nee, een boek moet een boek zijn.
Maar dan toch op een iPhone.
Dat wou ik dan toch niet. Want ja, maar dan op een iPhone kon wel, want dat was gewoon een praktische on-the-minute oplossing. Okay. Weet je?
Ja, ja. Maar is dat niet vermoeiend om te lezen op de iPhone? Heel
ja, dag? Maar ik had dan wel ook, ik had de grootste. Had ik weer een excuus om de grootste te kopen.
En dus... Wat staat er dan hier? Dat zijn dan de recentere boeken? Of...
Ja, dat zijn alle recente boeken die in functie zijn van mijn studie, die ik 2 jaar lang gedaan heb.
Ja, wat heb je gedaan van studie?
De officiële titel is Mindfulness Meditation Teacher. Maar het ging eigenlijk over de boeddhistische psychologie. En dan ook werd dat aangevuld ook met een beetje... neuroscience, maar dat klinkt meer dan dat het is. Zo, dus niet dat ik hier nu ineens het brein helemaal door heb. Maar daar werd wel ook in uitgelegd hoe het oerbrein werkt en waarom we dingen doen waar, gelijk we die nog altijd doen en zo. En dat was super interessant. En nu kan ik dus u leren mediteren met de nodige diepgang en begeleiding.
En waar heb je dat gevolgd? Hier in België?
Nee, dat was online. Toen ik besloot om dat te doen...
Intussen krijg ik thee. Ja. Dankjewel voor de thee.
Ja, wacht. Ik mag niet snel gieten, want dan smodder ik met die theepot.
Niet smodderen.
Dat is zeer mindful eigenlijk. Ja. Slowing down.
Ja, stoppen met babbelen en gieten. Ja, oké. Dus je online ben je.
Cursus heeft 2 jaar geduurd en ik heb mij een half jaar daarvoor ingeschreven. Dat kwam op een moment dat ik al een hele tijd aan het mediteren was en zo aan het zoeken was van... Oké, ik ben model en dat is allemaal goed en wel, maar daar wil ik niet zomaar van afhangen. Dat is heel passief. Je moet wachten tot zij u bellen. En ik voelde ook zo van, ja, ik wil meer... Allee, ik wil iets leren. Ik heb nooit... Ik heb mijn school nooit afgemaakt en zo. En dan was ik dus aan het denken van, oké, wat kan ik doen? Dat ik van huis uit kan doen. En dan zo van, oh ja, meditatiecoach, dat lijkt mij ook wel tof. Want hij heeft mij geholpen, dit en dat. En dus ik ben gewoon online gegaan. En dan was er Jack Kornfield en Tara Brock. Dat waren mijn teachers, quote-unquote, toen al. En zij... boden toen die cursus aan. En ik heb mij ingeschreven met het idee van, ja, dat zal wel niet voor mij zijn. Want dat was echt gericht ook op psychologen, therapeuten, mensen in, weet je, de caregiving business al, om dat als aanvullend dingen op hun praktijk te doen. Maar ik dan nog toch gewoon zo met mijn open, naïef hart, lalala, mijn uitleg gedaan. En ja, ik was geaccepteerd.
En dus, we zitten eigenlijk al meteen bij je eerste boek, denk ik. Ja. Vertel eens wat je eerste boek is, dan gaan we erop door.
Ah, wel, dus dat is The Wise Heart van Jack Kornfield. And it's a guide to the universal teachings of Buddhist psychology.
Ja, en hoe, want je zei dat je dus die Jack Kornfield al kende. Mm-hmm. Hoe heb je die dan leren kennen? Hoe ben je daarbij gekomen?
Ja, ik had een zeer moeilijke periode doordat ik was pas moeder geworden, wat niet moeilijk was in de zin van, oh, poor me. Maar dat was gewoon, dat is mentaal heel, dat is mentaal en fysiek heel zwaar. Plus dan, niet veel later is mijn moeder overleden. Dus dat was echt een grote clash. En dat heeft een beetje een domino effect in mijn psychologisch intieme kringen teweeggebracht. En dan ben ik bij een therapeute terechtgekomen in New York, waarvan ik daarna dan hoorde dat ze eigenlijk een bodhisattva is. Dat is dus zij practice de leer van het boeddhisme. Echt, maar niet praktiserend in die zin dat ze een monnik is. Ze is nog een gewoon mens. En ze heeft ook de westerse psychologie en al die dingen. Allee, ze heeft zo de full spectrum van how to deal with being human. Hmm. En ik was al aan het mediteren en zij heeft mij geïntroduceerd bij die van... En, want die hebben talks online, die hebben guided meditations.
Ja. En wat staat daar nu in dat boek, in The Wise Heart? Wat heb je daar voor jezelf, hè? Wat heb jij daaraan gehad?
Goh, mijn eerste dingen wat ik zo dan leerde, of wat mij oppikte, was you are not your thoughts. Zo, je bent je gedachten niet. En dan vond ik van, oh, veel, dan vond ik zo'n verademing. Zo van, oh, really? I don't need to believe this voice. Weet je wel, want je zit de hele tijd zo te denken van dat stemmetje. Ah ja, dat ben ik. En naar die moet ik luisteren, want die weet het allemaal. Maar dan is ze van, no. Like, waar komen die gedachten eigenlijk ineens vandaan? Dat weten we zelfs niet. En uw gedachten, dat is gewoon uw brein wat zijn ding doet. Net zoals uw hart pompt en uw lange ademen, is uw brein met gedachten bezig. En jij moet die niet volgen, of jij moet die niet geloven. Want uiteindelijk is dat dan uw ego, die in een survival modus bezig is. Dus daar begon het mee. En dan, ja, heel die... Ja, misschien ook zo het feit dat het zo van een andere cultuur, dat hielp mij wel, omdat dat niet zo die... Dat had zo niet die connotatie die wij hebben met religie. Terwijl dat, boeddhisme is geen religieus, een filosofie. Sommige, er zijn wel groeperingen die daar een religie uit maken. Hè. Je hebt je tempels en je hebt je dingen, maar dat is eigenlijk vooral meer een filosofie of een psychologie. Maar ja, ik werd zo niet voor mij te fel gelinkt aan de religie die wij kenden en zo. Dus dat waren heel andere woorden die ze gebruikten.
En dat hielp jou?
En dat hielp mij, ja. Want dat was gewoon puur bijna technisch, hè. Van, how do you deal with your emotions? Een handleiding. Voor mij, ik weet nog dat ik zo ineens zei van, it's the code of life. Zo van, eindelijk, zo van, we got it. En zo de handleiding echt, hè, van oké, we hebben allemaal emoties. Zo, wat de four noble truths van boeddhisme is dus, hè, je hebt, there is suffering. Ik ga de Sanskriet namen niet gebruiken, hè, maar there is suffering. There is an origin of suffering. Therefore, there is an ending. And here is the path. Dus, en dan zo, Jack, die zijn fantastisch, hè, dus die hebben dat zo heel nobel. En dan maken die dat zo westerd. Die zo, so, in other words, shit happens, you can make it worse, you don't have to, here's how. So, all right, teach me. En dat is dus gewoon meditatie, learn to sit with it. Weet je, blijf bij die emotie. Wij hebben zo dat idee van slechte emoties moeten gefixt worden. Of slechte of moeilijke emoties zijn slecht. En daarom mogen ze niet zijn. Dus we zitten constant in dat gevecht. En dat is gewoon so fucking tiring. Terwijl als je die gewoon soms even laat zijn, want dat passeert allemaal. Hè?
Ja, ja. Zeg, ik zie heel veel papiertjes tussen jouw boek zitten. Zeg, ja. Is dat omdat het echt cursusmateriaal was?
Ja.
En zo, amai, van alles. Dus papieren en ook zo een paperclip.
En ja, wat... want we moesten dan voor onze cursus... Dus op een bepaald moment zaten we in module 54. En dan zeiden ze suggested or verplicht reading was dan dat chapter. En dan had ik dat zo van
dat was echt deel van de cursus eigenlijk, ja.
Ja,
als,
ja, ja.
En ze ook aangeduid met stift en jongen.
Amai. Ja, ik... Goh, weet je, ik, zo, mijn boeken zijn eigenlijk zo mijn external brain. En ik heb zoiets van, soms, want vroeger had ik zo dan die gedachte van, oh, ik kan dat allemaal niet onthouden. En dan kwam die internal voice van, ja, maar ja, je bent ook een beetje dom dan misschien, of weet ik veel, zo. En daar heb ik dan al vrede mee genomen van, there's no such thing as dumb. En ook zo van, ik moet dat allemaal niet onthouden, want het staat hier opgeschreven. Nou... Zo, weet je. Voilà.
En zijn dat dingen die je soms nog terugneemt nu? Want hoe lang is het nu geleden dat je dat gevolgd hebt?
Ik ben nog maar net afgestudeerd.
Ah, right, okay.
Dus ik heb dat... ik denk vorige maand was de closing.
Oeh, nog maar net, oké. Okay.
Retreat. En dan heb ik ook lessen moeten geven. Hè? Dat was een practicum. Dus ik
en aan
heb,
wie heb je dan les moeten geven?
Ja... Door de corona kon ik niet echt zo grote groepen doen. Maar ik was er sowieso ook niet van plan, want ik wou het nog niet aan de grote klok hangen. Of ik wou niet met vreemden. Dus ik heb gewoon aan mijn vrienden. En wij hadden zo onze bubbel. En dat was gelukkig nog in die periode dat we zo met 10 konden. En dan ergens in een ruimte waar de ramen open stonden. Dus heb ik aan 10 van mijn vrienden lesgegeven.
En lukte dat dan? Was dat dan, ja. Had je dan zoiets van, ja, ik heb het, ik kan het?
Ik kon het ook.
Ja?
Ja. Allee, ik had... ik was natuurlijk wel nerveus, maar het fijne is aan die techniek, je leert er allemaal mee omgaan. Dus zelfs die nervositeit of die angst, dat is geen vijand meer. Dus je hebt daar, die frictie is weg en je kunt dat gewoon zien als van, hey, it's totally fine. Het is oké om bang te zijn. En wat is bang zijn? Dus elke emotie krijgt een soort van textuur. Je gaat die eerder... Je voelt ze van, bang zijn, dat is een kramp in mijn maag. Of een knoop in mijn hart. Of weet ik veel, hoe zich dat uit. Dus je kunt dat veel meer als die observer zien. Dus je kunt ermee om. Dus, en ook zo hetgeen wat ze vooral ook zeggen, en wat eigenlijk de teaching van de Boeddha ook is. Hè? We all have our inner Buddha. Dus ik heb niet geleerd om daar als teacher te zitten. Maar gewoon als van, I'm one of us and I'm just sharing what I know. What do you know?
Ja.
Zo.
En is het jouw bedoeling nu om echt als werk dat te gaan doen?
Ja, ik ben nu in volle incubatieperiode van hoe ga ik dat vormgeven? Ik wil daar zeker iets mee doen, want ik vind dat heel fijn om daarover te praten. Vooral ook omdat je dan in dialoog kunt gaan.
Hoort, ja.
Ja. Lalalala. Ik heb al 2 dagen geen mens gezien, zo daarmee. Dus ik ga zien hoe gaat zich dat...
Ja, wat wordt het? Wat wordt het? Maar je wil er
ik
wel
heb,
iets
ik heb verschillende ideeën.
Ja. Maar het is niet alleen... Want natuurlijk, wat je zou kunnen denken, is dat het vooral een persoonlijk verhaal is dat je dat doet voor jezelf, wat ook deels zo is, heb ik begrepen. Maar je wil er ook echt iets mee doen. Je wil er echt ook een lesgever in worden.
Ja, omdat, weet je, plots kwam er dan zoiets als corona. En dat was eigenlijk grappig, zo in de Buddhist community, en dat klinkt nu alsof ik daarin zit. Maar ja, doordat ik Jack volg en zo... Die zeiden allemaal van, ja... Weet je, door corona was het ineens van... we're not in control. We're not. Weet je, we leven in een cultuur waarvan we denken dat we in controle zijn. Hè? Als het koud is, zetten we de chauffage op. Als het warm is, zetten we de AC op. Er is altijd wel één manier om iets te fixen. En dan kwam er dit. Zo, da. Dus dat was een heel... voor de boeren, die zat er gewoon zo van, oké, you know, what's next?
Ja, oké. Mooi. Jouw eerste boek heet Wise Heart, van Jack Kornfield.
Yep.
Ik zeg het juist, hè? Ja. Met echt aan de dingen. Ik zat echt zo naar te kijken wat je allemaal in dat boek gedaan hebt.
Ja,
dat
is
echt verfrommeld.
Ja, maar ja, ik hou een boek... ik koop ook nooit een hard... Allee, deze is nu wel een hardcover, maar ik probeer hardcovers te vermijden, want dan kun je dat zo niet vasthouden.
Ja, je wilt echt zo'n boek zo helemaal kunnen
naar achteren. Ik ben daar niet zo precious mee.
Nee,
ook nu mijn zoontje. Zo al mijn boeken die ik vroeger al kocht, dat was altijd zo ook met het idee van als ik ooit moeder ben, die boeken zijn voor mijn kind. En dus mijn boeken van in mijn periode van Antwerpen voor New York zijn heel veel kunstboeken ook. En dat is echt allemaal met het idee van daar gaan mijn kinderen in blaren. En of dat nu ezelzorgen of wel vingers opkomen, van kan me niet erg.
Nee, gebruiksvoorwerp, ja.
Ja, ja.
Oké, gaan we eens naar je tweede boek kijken? Wat is jouw tweede boek?
Wacht, hier. Dat is van mijn zoon. Dus sinds ik moeder ben ik kinderboeken beginnen lezen natuurlijk ook. En daar zit zoveel wijsheid in ook, dat ik op een bepaald moment echt ook daar gehoord aan al die politiekers, die grijze oude mannen, praten over deze studie en dit en dit. Dat ik denk van... Hey, ga eens even terug en lees gewoon eens Dr. Seuss.
Ja, want dat is jouw tweede boek, hè?
Dr. Dat is mijn
Seuss.
Tweede boek, ja, ja.
En is het een specifiek boek of verhaal?
Ik heb Dr. Seuss ontdekt door Cat in the Hat, in New York. Cat in the Hat is zeer famous. Dat was vooral, ik heb dat ontdekt door de cartoon. En dan erachter gekomen dat dus de schrijver is... Wat is zijn naam nu weer in het echt? Theodore Seuss. Giselle? I don't know. Mm-hmm. En ja, dat is echt heel fijn hoe die schrijft. Dat is zo de hele tijd in rhyme.
Wacht, heb je dit in het Engels?
Ja, ik lees eigenlijk al mijn boeken in het Engels.
Ja, okay.
En nu ook voor mijn zoontje. Ik praat nog altijd Engels tegen hem.
Ah.
Ja.
Maar hoezo nog altijd...
Ja, sinds we terug zijn van New York.
Je hebt hem gekregen in
Hij is daar geboren. Voilà. En dan zijn we naar hier verhuisd als hij 3,5, bijna 4 was. En in New York waren we altijd Nederlands tegen hem aan praten. Maar dan begon zijn eerste woordjes en die waren Engels. En toen we dan naar hier kwamen, dachten we van... Ja, misschien is dat wel goed om dat Engels leven te houden. Want Nederlands gaat er sowieso in komen. En ik wil ook dat hij zijn connectie houdt met... Ja, onze vrienden daar is evengoed familie van ons.
Ah ja.
En hij heeft daar ook zijn vriendjes. Nu, ja, jammer, door corona is het al 2 jaar geleden dat we geweest zijn. Dus het is aan het wegslippen. Maar dus ik praat Engels met hem en al zijn boeken. Of als hij tv kijkt, doen we allemaal in het Engels.
En dus dit heb je in New York gekocht, dit boek?
Ja, ja.
Dit verhalenboek van Dr.
Seuss? Ja, dat is een verzameling. Omdat, ja, ik vind die fantastisch. Dat zijn heel fijne dingen. En ik dacht... We kopen gewoon een bandel van... er zijn ook een paar dingen van verfilmd. The Lorax is een bekende. En dan The Grinch Who Stole Christmas. En dan The Cat in the Hat. Dat heeft hij oorspronkelijk geschreven voor kinderen die leren lezen. Dus daarom is het ook heel gemakkelijk en dat is een heel fijne cadans en hij maakt zijn eigen woorden. En voor mij is dat ook heel goed als ik dat moet voorlezen aan Angelo. To keep my tongue flexible, you know? Like, because the English tongue is completely different than a Vlaamse. Weet je, de R, de R, de R, al die dingen. En ja, ik vind dat plezant om te lezen.
Je vindt het leuk om voor te lezen aan hem, ja?
Ja. Ja, ook omdat dat misschien in het Engels is, dan kun je zo nog meer zo'n personage.
Oh, ik stel me nu voor dat je echt zo stemmetjes doet.
Ja, dat probeer ik, maar eigenlijk, ik begin daar dan mee en dan heb ik zo door dat ik zo dan al vergeten was van, oei, hoe deed ik die eerste stem meer van dat personage? En uiteindelijk, en voor Angelo maakt het allemaal niet veel uit.
En, dus, en hij, uiteraard, hij begrijpt dus echt dan het verhaal ook, als je het in het Engels leest. Ja, want zijn Engels is goed genoeg.
Ja, hij begrijpt het wel. Nu, ik denk dat dat misschien wel gelijk alle kinderen is. Dat maakt niet uit of dat nu in het Engels... Allee, Engels is zijn taal. Hè? Maar soms mist hij delen of ziet hij het helemaal anders. Hè? Dat is ook schoon. Hè? Jij denkt van... Maar... Ja, nee, hij is mee en hij vindt dat fantastisch. Ja, en hier, er is nu wel een uitdaging, omdat... Ja, die maakt echt zijn eigen woorden, hè? Dr. Seuss.
Dr. Seuss, ja.
Ja, ik probeer nu... Ja, de Sneetches, dus dat zijn die personages. Plain Belly Sneetches en... Now the Star Belly Sneetches had bellies with stars and the Plain Belly Sneetches had none upon dars. Dus die had none upon dars, dat weet ik zelfs niet. Is dat nu echt Engels? Is dat oud-Engels? Of is dat gewoon dichterlijke vrijheid? Maar er zijn... Ja, er is misschien nu niet een team, maar ja, die maakt zo... Ah, het is gewoon interessant.
Ja, leuk. Zeg, er is net zo controverse over Dr. Seuss. Uh-huh. Namelijk dat hij eigenlijk racistische verhalen... Nee, het is zo dat, als ik het goed heb, zijn uitgeverij beslist heeft om een aantal verhalen gewoon niet meer te drukken, omdat ze racistisch zouden zijn. Is dat iets, heb jij dat zelf ook... Allee, weet je daarvan? Of bedoel ik wel zeggen, heb je dat zelf gevoeld in de verhalen?
Ja, ik had wel... toen ik... Wacht, hier staat... Er is één verhaal dat hierin staat, wat nu gecanceld wordt... It happened on Mulberry Street, of zoiets is het. En ik ken Mulberry Street, dat is in Chinatown in New York. Dus dat is echt zo, de Chinese wijk. En daar, als je dat leest, dat is echt zo... Ja, heel stereotype weergave van Chinezen. En allee, dat was echt zo van, really? Maar dat was al lang geleden dat ik dat las. Dus ik had zo wel mijn twijfels. Maar ik had het nooit echt door. En dan 2 weken terug... Of wanneer ik u de lijst stoor. En dan heb ik met mijn cursus heb ik een vast klaslokaal. Die wij elke maand kwamen wij samen voor de klas. En dat zijn allemaal Amerikanen. Dus heb ik met die conversatie al gehad van... Hey, did you know Dr. Seuss is a racist? Dus we hebben het daar dan over gehad. Zo, Cat in the Hat is blijkbaar gebaseerd op Blackface. De personage. En ik heb daar...
Want het is dus wel ergens... Voor dat verhaal van in Chinatown, is het wel ergens terecht dan dat het...
Ja. Ik denk, ze hebben het ook wel toegegeven, hè.
Maar het is blijkbaar wel zo dat in sommige verhalen het net eigenlijk ook over... als ik het goed gelezen heb, dat het net ook zo over aanvaarding en multiculturaliteit, of zo, exact dat, maar dat daarover ook gaat in sommige verhalen.
Ja,
dus net omgekeerd dan.
Ja, het is dat. Zo, dat heb ik gisteren ook gelezen. Ik had dat interview eigenlijk nog eens opnieuw moeten lezen om het te laten bezinken, want ik moet alles laten bezinken voordat ik er kan over praten. Maar want als je naar de Sneetches leest, bijvoorbeeld, de Sneetches is een verhaal van, je hebt Sneetches met een ster op hun buik en je hebt Sneetches zonder ster. En ineens komt er een raar manneke met een speciaal machine die zegt, aha, tegen die Sneetches zonder ster van, jij wilt ook een ster, hè? Kijk hier, ik heb een machine, geef me $3, ga door de machine en als je eruit komt, heb je sterren. Dus ineens had iedereen sterren. Dus die Sneetches met sterren, die staan er te grommelen. Dat manneke met zijn machine gaat naar de Original Stars en die zegt, hey, I got a machine, $10. En uiteindelijk is dat verhaal tot op het einde iedereen... En dat manneke haalt maar zijn geld binnen. En als al het geld op is, hebben die Sneetches eindelijk door van... Ja, het maakt niet uit of we nu een ster hebben of niet. Ja. En dat manneke rijdt weg met al zijn geld. Dus, I mean, dat is toch gewoon... I mean, that's real life as we're living it. Only we don't know yet that... I mean, we zijn blind voor het mannetje en zijn machine.
Dus je hebt eigenlijk echt zo die twee kanten precies in zijn werk. Dan dat racisme, maar dan ook, ja, bijna de boodschap van het omgekeerde in dat verhaal dat je nu vertelt.
Ja, en ik denk... En, kijk, ik moet oppassen dat met wat ik zeg is goed bedoeld. En misschien ga ik heel clumsy zijn en gaat het verkeerd overkomen. Maar we zitten dus in die cancel culture en alles van vroeger komt nu naar boven. Van kijk, daar hebben we fout gedaan, daar hebben we fout gedaan. En dat is heel goed dat dat gebeurt, vind ik. Want dat is ons collectief bewustzijn van in te zien van wow, ons moreel kompas is serieus uit de naak. En gelijk we toen daar deden, was echt niet goed. Dus die bewustwording is goed. Maar of we nu alles... En we need to do a clean-up. En dan kunnen we verder zo. En die dingen van... Ja, en straffen en zo. Of completely cancelen, dat weet ik niet. Die uitgeverij en ik denk ook de general opinion of Dr. Seuss. Want die heeft... Dat is een heel groot element in de opvoeding en in de fantasiewereld van al die kids en zo. Dat gaan ze niet zomaar ineens wegnemen. Maar, en dat is schoon, dus die uitgeverij en de Dr. Seuss family, die hebben alles onderzocht en heel eerlijk geshift. En zo de clean-up en zo ook hun verantwoordelijkheid genomen in de fouten die gemaakt zijn. En dan met een clean slate of een clean, hoe zeg je dat? Library of whatever. Ja, ja. Verder. Ja. En ik denk, ja, ik hoop dat we dat op die manier kunnen doen. Hè? Dat we allemaal kunnen wakker worden van, oké, we hebben het serieus fout gedaan. But let's not cancel 100%. Want ja, dan creëer je weer die polariteit. Laten we gewoon inzien van er zijn fouten gebeurd en nu, let's move on. Maar wij als witte of als de mannen van de patriarchie, they have to do the work in order for it to, weet je wel, be smooth.
Heb je als kind veel gelezen?
Eigenlijk niet zo, voor school, maar eigenlijk niet meer dan dat. Ik weet, mijn moeder was wel altijd aan het lezen. En dan ben ik eigenlijk vooral beginnen lezen toen ik ben beginnen reizen als model. Hè. Dat was voor internet, voor iets, alleen voor gsm's, we hadden niets. En ja, ik heb menig uren op luchthavens, vliegtuigen en sets. Ay, dat is gewoon allemaal wachten, hè. En dan, dan leest je.
Je zegt, dan leest je. Dus ging het tussen thee bij, tussen vragen. Ik wil nog een beetje thee. Goed, dan lees je, zeg je. Maar is dat dan... Deden jouw collega's dat ook?
Ja, ik heb eigenlijk nooit daarover gepraat. Ook omdat... Ja, ik zag niet veel collega's, hoor. Ik zag die alleen tijdens de shows. Dus je hebt twee keer per jaar... Opening of the season, zeg maar. Hè? Het zomer... Het lente-zomerseizoen en het herfst-winterseizoen, dat is twee keer per jaar. En dat zijn eigenlijk zo'n traveling circus. Hè. Je begint, toen nog was het... Wacht, hè, was nu de volgorde. Nu is het New York, London, Milan, Paris. Zo, en dat is altijd dezelfde modellen, dezelfde editorials, whatever. En dus die show seasons, dat is een week New York en op een week tijd heb je 100 shows, dus je hebt zoveel shows per dag. Dus je zit echt zo trrr, in een rat race. Dus dan wordt er al wel eens gelezen, maar niet veel. En dat is wanneer ik mijn collega's zag. En dan shoots. Ik heb heel veel shoots altijd alleen gedaan, want mijn... Ja, dat is zo... If you're... Nu zijn er meer groep shoots ook, maar bij mij was ze van no, Hannelore, she doesn't share.
She doesn't share, what?
She doesn't share the page, you know? Like, I mean, that's not me.
Nee, maar wat?
Maar zo van...
Wacht.
Ja, je bent alleen in je verhaal. Hè. Je staat alleen op de cover.
Nee, moet ik even onderbreken, want dit snap ik niet. Maar dus je zegt, she doesn't share the pages. Maar
ja,
is dat
nee,
iets...
dat zeg ik nu zo, maar dat nee, is ja. ook... Maar is dat... wilt single shots hebben, hè?
Jij wou dat ook.
Nee. Allee, voor mij moest dat niet, maar dat is wel de strategie van de agent. Hè, van,
want dat is wel,
jij moet de main character zijn.
Ja, dat is veel eervoller als je als enige op de cover staat, dat bedoel je.
Ah, natuurlijk.
Ja.
Ah, ja.
Dus jij wordt dat wel. Allee, iedereen wordt
ja,
dat toch.
Ja, maar ik was er echt op zo'n manier niet mee bezig. Echt waar niet. Dus nu pas denk ik door van, mijn jongens, toch een hallo. Ik heb dat nooit als een... Hoewel dat mijn job was, want dat was absoluut niet mijn privéleven. Ik leefde een heel schizofreen leven. Maar ik heb daar nooit zo met die ambitie naar gekeken van... Okay, so what do we need to, you know, have the best career? No, ik was altijd zo maar van... Okay, I'll do this. En ik had dan op een bepaald moment wel door dat het allemaal op hoog niveau was. Maar ik was daar minder strategisch mee bezig. Nu wel, maar dan is dat subtieler en dat is meer een bigger picture. Maar ik was zeker nooit zo van... Hey, zeg, I'm only doing singles.
Ja. Maar het gevolg is dus wel, wat je zegt, hè, dat je dus inderdaad vaak alleen shoots mm-hmm. hebt. En dus eigenlijk ook wel vaak alleen dan reist, neem ik aan.
Reizen is sowieso alleen. Of je nu een group shoot hebt of niet, je zit eigenlijk altijd alleen.
En is dat dan geen eenzaam leven of eenzaam
ja. Maar jongens, en ik was dan ook nog het kind dat altijd heimwee had. Ik ben nooit ergens gaan slapen. Alleen bij één tante kon ik blijven slapen zonder de nacht door te janken. Of dat mijn mama mij moest komen halen om 3:00 s'nachts.
De tante waar de boeken nu liggen?
Nee.
Aan die andere tante.
Andere tante. Ja, ik was
dan,
echt...
En ging dat dan om zo altijd aan te reizen?
Ja, ze hadden chance dat ik zo dat braaf meisje was. Hè. Ik had eerder zo van, ja, ik doe dit wel, want ik vind het moeilijker om nee te zeggen dan om het gewoon te doen.
Echt?
Dus ik heb heel veel, ja, mijn lief op dat moment en mijn mama ook wel, ja, die hebben dat wel geweten, hè. Ja, en dan, ik begon al wel geld uit te verdienen, maar ik gaf niet veel geld uit. Ik leefde geen extravagant leven. Allee, ja, oké. Ik had op mijn 20ste een huis en dat was fantastisch. Dat was de afterparty voor iedereen. Maar ik leefde niet echt extreem. Maar wat ik wel deed, was op dat vliegtuig, waar er dus geen internet was en waar ik alleen kon lezen, maar waar ik mij ook heel fel verloor in heimwee. Daar was er zo aan de wc een telefoon waarmee je kon bellen. Maar dat kost, weet ik nu, $10 per minuut of zo. I don't know. Ik maak niet uit. Ik wil bellen. Maar ik was ook altijd alleen. De enige conversatie die je hebt, is die je check-in doet. Weet je?
Ja.
Dus.
En als je dan las in het vliegtuig, je zegt dat je dan beginnen echt lezen bent. Wat las je dan? Wat voor dingen las je dan? Je hebt zo al het zelfhulpboek. Dat is een beetje de categorie.
Ja, die heb ik nooit gelezen. Dat is nu. Hè?
Die heb nu het kind. Wat las je dan? Romans?
Non-fictie? Paul Auster heb ik heel veel van genoten. Ik denk omdat ik toen toch ook al veel naar New York. Hè, want in het begin van mijn carrière, nog voor ik daar woonde, zat ik maandelijks in New York. Ik vloog daar 2 keer per maand of zo naartoe. Want ik was dan ook nog iemand... Nee, ik wil terug naar huis. Ze zei, ja, maar je moet hier volgende week terug zijn. Maakt niet uit, ik ga naar huis. Dus ik zat zo om de 2 weken op vliegtuig naar New York. En dan vond ik Paul Auster wel fijn, omdat dat zich daar wel afspeelt.
Ja, voilà. Dus toch wel romans dan?
Ja, ja, ik heb veel romans. Maar ik heb daar gisteren over zitten nadenken. Van, wat las ik dan? En dan Murakami was wel iets later... Wat heb ik nog gelezen? Ik vind dat heel moeilijk om daar...
Maar nee, maar...
Ja.
Dus nu gewoon
maar,
echt zo,
romans,
vooral, ja. Okay,
ja.
Okay. Amai, maar ik schrik ervan dat je zegt dat dat zo... Ja, ik als naïeve burger, ik heb niet door wat voor een... Ja, wat voor een leven dat moet zijn of zo.
Ja,
ik weet
dat
natuurlijk niet.
Dat is voor een deel misschien wel een beetje van hoe jij je dat voorstelt. Maar dat is ook een heel... Allee, dat is zomaar one sparkle
ja,
of it all. En... Exact. Ik zeg ook niet dat dat voor elk model zo eenzaam was. En dat is ook niet dat ik daar zo gebukt onder liep. Zo. Dat is ook mijn manier van zijn.
Wat bedoel je?
Ik ben een loner. Weet je, ik denk andere meisjes hebben wel meer vriendinnen of hebben daar wel meer een leven van gemaakt. En die hebben daar Maar dat is omdat die zo zijn. Maar ik denk, had ik een ander job gehad, had ik ook alleen geweest. Omdat ik wel, ondanks alle vrienden die ik heb en het sociale leven dat ik leid, zie ik mijn eigen als ja, een loner. En ik moet mij ook geregeld gewoon even afzonderen. Zo van, oké, that's enough. Bye-bye.
Oké, goed. Jouw tweede boek was Dr. Seuss, de verhalen van Dr. Seuss. Ja. Dat is het eigenlijk, hè?
Ja.
Oké, wat is jouw derde boek?
Mijn derde boek is dan Emily Dickinson. En dat komt omdat ik dus romans aan het lezen was. En dan, door mijn job, begon het eigenlijk ook hectisch te zijn. En gelijk ik net zei, op de modeshows was het soms moeilijk om te lezen, omdat het zo'n hectische backstage is. Maar ik toch zo iets wou. En dan had ik zo ineens van, ah, poëzie. Ah, dat is fantastisch. Dat zijn korte zinnen. En dan kan ik daarna gewoon in mijn kop, hup, het verhaal erbij maken. Dan moet ik, zo weet je wel, want ik was dikwijls in een roman aan het lezen en dan zo eindelijk zat je terug in het verhaal en dan hup, was er weer iemand zo lipstift op iemand smeren of zo. Van, ah. Dus ik kon zo niet in dat verhaal en dan leek mij poëzie de beste oplossing.
Maar meer dan nu, echt zo backstage op modeshows poëzie lezen? Dat
maar
lijkt
ik
mij...
heb, ik zat dikwijls... Maar ik was raar, hoor. Ik heb dikwijls onder de tafel van... Zo, ik was heel... Het meeste bevriend met hair en make-up, omdat je daar eigenlijk het meeste tijd spendeert. En die van de catering, die had ik ook altijd graag. Spendeerde ik ook veel tijd. Maar dat is een paar keer geweest en dat wisten ze ook als ze mij zochten. Zo van, ja, kijk maar eens onder de tafel.
Maar hoezo, wat deed hij dan?
Ik zat dan onder de tafel, want daar was het rustig en dan zat ik daar...
Te lezen of gewoon te zitten?
Ja, maar ik voelde mij zo... Ik was... Nu zijn er veel meer... Ook Belgische meisjes. En dat is allemaal veranderd. Hè. Maar ik heb een hele periode dat ik echt... Ja, ik was verlegen. Ik voelde mij precies zo niet op mijn plaats. Want ik was van dag één naast Naomi Campbell en Kate Moss aan het lopen. Hè. Ik heb geen introductie gehad. Dat was zo meteen, bam, de lion's pit. En ik kende die eigenlijk ook niet, want ik kende niets van fashion. Want er was geen internet, er was als je fashion... Allee, je kende alleen fashion als je daarnaar geïnteresseerd werd. Als je, weet je, actief op zoek ging naar die Vogue. MTV bestond nog maar net, eigenlijk. Dus, wist ik niks. En toch voelt je zo, ja, Naomi Campbell en Kate Moss, die kent je dan wel. Dus zo, oh, what am I doing here? Ja, Naomi Campbell heeft mij ook op de catwalk een stoot gegeven in mijn eerste of tweede seizoen. Ik zo terug backstage, terwijl zo in mijn andere outfit aan het kruipen. Zo, hè, dat moet allemaal snel. Ik zo, I did something wrong.
Huh? Hoezo en waarom?
Naomi Campbell gave me a bump. En dan zeiden ze meteen van, ja, nee, dat is... You take it as a compliment. She sees you as a... een bedreiging.
Concurrent. Die had dat bewust gedaan.
Ja. Allee. Daar stond ik. Hi, I'm new. Dus ja. Maar het is niet dat ik daar nu altijd zo schrik had. Ik was daar... I was the outsider on the inside. En er waren er nog wel zo... Want mijn generatie modellen waren zo die eerste niet-klassieke schoonheden. Hè? Dat was Karen Elson, Erin O'Connor... En die zijn wel naar mij toegekomen, zo op het einde van mijn eerste seizoen of mijn tweede seizoen, zo van, hey, congratulations op zo'n schoon parcours and to just stay who you are.
Maar daar zat hij dan onder tafel.
Onder tafel.
Maar eigenlijk om gewoon... Om alleen te zijn, de drukte, dat is wat je wou.
Ja, en dan denk ik ook van, ik wist niet wat ik moest zeggen tegen al die mensen. Ik had een social anxiety.
Ja. En Emily Dickinson, dus ja. dan heb je in die periode dan poëzie van Emily Dickinson gelezen. En kan je daar nog iets over zeggen, over de poëzie zelf?
Wel, ik heb daarover zitten nadenken. Van hoe kom ik bij Emily Dickinson terecht? Dat weet ik niet. Ik denk dat het gewoon puur toeval is. Maar nu, 15 jaar later, kom ik daar terug. Want sinds ik hier terug woon, het is nu al... Een half jaar dat ik zo voel van... die een boek die bij mijn tante ligt dus, die is mij aan het roepen zo. Ik moet die
welke boek?
Dus die boek die ik toen aan het lezen was...
Ah, van Emily Dickinson.
Van Emily Dickinson, dat was een compilatie van haar... Niet van al haar dingen, want ze heeft heel veel gedichten geschreven. Maar dat was een heel mooie selectie. En met daarnaast een mogelijke interpretatie. En dat vond ik wel fijn, want ik had dan ook zo dat idee van... Nee, maar ik ken niks van poëzie en ik ga dat fout interpreteren. Gelijk sommige mensen die naar een museum durven gaan, omdat ze dat niet snappen, die kunst. En dan heb ik ook zoiets van, ja, maar ja, dat ligt niet aan u, dat ligt soms ook gewoon aan die kunst. En weet je, ik neem voor mezelf de vrijheid en de luxe, maar ik mag dat interpreteren hoe ik dat wil. Maar bij poëzie had ik dus dan ook die schroom eerst, dus ik vond dat fijn dat daar zo uitluisteren van eventueel kan je dit interpreteren als dit. Dus ik vond dat heel fijn. En zij sprak me enorm aan, omdat zij ook zo met die punctuation, zij heeft altijd zo, of heel vaak, toch zo streepjes en zo rare puntkomma's die niet altijd... En dat weet ik dat ik ook altijd problemen mee heb. En ja, zij is ook heel solitair. Zij heeft alleen... En ja, daar zit wel een beetje melancholie. En melancholie is mijn default setting. Maar net daarom probeer ik daar wel tegenin te gaan.
Wat, dat zeg je nu van jezelf?
Dat zeg ik van mezelf. Ja. En zij heeft dat... Oh, zij is ook... want hier, je moet maar één ding... Those dying then... I mean, het is allemaal dying. Maar het is schoon. En ik vind de dood of al die solitair of eenzaamheid, dat is niet zwaar of dat is niet slecht. You know how much fun I have on my own? Fuck. Veel meer als er iemand op staat te kijken. I mean, it's fun. Of de dood, ja, liever niet, natuurlijk. But it doesn't have to be negative. It doesn't have to be heavy. En ik vind daar schoonheid in. Ik vind dat heel mooi. En
welk boek ben je nu? Want nu ben je eigenlijk, dus die verzameling ligt bij je tante. Maar voilà. Wat is dit dan?
Maar deze boek heb ik dus ook al heel lang. En die draai ik al heel lang mee. En ik ben er al verschillende keren in begonnen, maar het komt er niet van om daar... To get into it. Maar dat is The Friendship of Emily Dickinson en Thomas Wentworth Higginson.
En het boek heet White Heat. White Heat, en
dat vond ik al
door...
zo schoon.
Zeg maar niet zo wie het geschreven is, gewoon voor de volledigheid.
Advanced Brenda Wineapples,
ja,
I guess?
Ja, Brenda Wineapple.
Ja.
En dat is een soort, ja, dus een verhaal over...
Een exchange van brieven. En aan de hand van brieven kun je dan ook zo'n beetje Emily haar leven en haar motivatie van de dingen. En wie is Higgins eigenlijk? Their friendship, the civil war, Higgins, 38. A former pastor at the Free Church of Worcester. Hmm. Voilà.
Oké.
Okay. En... ja, hier staan ook wel van haar gedicht. En die heb ik er nu bij, om toch iets tegen u te kunnen zeggen hebben. Want ja, ik heb het hier over een boek die ik al 15 jaar niet meer gezien. Maar
wat zei je, dat dat boek jou riep of zo?
Ja, allee, dat klinkt nu ook weer zo. Oh god, dat is nog maar raar. Maar dit heb ik nu echt zo, die boek. Ik moet die dringend een keer gaan halen. En ik weet dat mijn tante nu die podcast hoort. Die zo, maar handelwoord, ik had u toch wel gebracht, zeker?
Maar hoeveel dozen staan daar dan eigenlijk bij haar tante?
Dat weet ik niet.
Maar zo, allee, 2
ja,
of 80?
Nee, 5. Tussen 5 en 10.
Ja, oké. Okay. En dus, ja, maar je gaat die daar laten staan totdat je ergens definitief woont wellicht?
Ja, nee, eigenlijk. Ik kan ze eigenlijk morgen gaan halen, ja. Maar het komt.
Maar doe dat dan.
Ja, doe dat dan. Tot dan. Ik weet het. Maar ja, kan niet, want jij zit hier. Ik ging juist gaan gaan.
Okay. Mooi. Goed zo. Ik heb nog 2 domme vragen of zo. Die heb ik niet veel met boeken te maken, maar een beetje wel. Je hebt David Bowie gespeeld in de film Dave van de Dwale Brothers, jaren geleden. Je hebt David Bowie nooit ontmoet, denk ik. Hè?
Nee.
Had je hem graag ontmoet?
Ja, maar dat moest niet per se. Maar ik had niet nee gezegd, moest dat zijn. ik ben hem wel de dag dat hij overleden is, of de dag erna, aan zijn huis in New York, was een hele shrine en dingen, ben ik gegaan. Omdat mijn moeder was op dat moment al ziek. En Ja, die, mijn mama die kent David Bowie wel, maar dat is nu niet dat hij daar fan van is, of weet ik veel. Hij heeft er geen speciale connectie mee, maar toen dan dat nieuws, hè, David Bowie is dood, boom, dat was toch wel groot nieuws. Ik was met mama veel aan het e-mail aan het schrijven, hoe zij omging met haar, zat hersenkanker. En toen David Bowie gestorven was, kwam er gewoon een mail binnen van, ik wil niet dood. Boom, ene zin. En daarna zei ze van, ja, kijk, als zo'n frisse, man die nog in zijn leven staat en haar leeftijd had, als die al sterft, allee, of het niet haalt. Dus ik ben dan in naam van haar, en dan ook voor David Bowie, maar in naam van... Allee, dat was echt zoiets tussen mij en mijn moeder, en ben ik samen met Nicola naar daar gegaan. En daar stond dan ook een groot Let's Dance, en dat was echt zo van, oké. Okay, en de dood is niet fijn, maar de dood is ook gewoon het leven. Mm-hmm. En ik vond dan die Let's Dance, dus ja, ik probeer dat... Ja, ik zie daar alles in.
Oké. Okay. Nog een domme vraag. Als je jouw Google zet er overal de muze van Karl Lagerfeld en Jean-Paul Gaultier.
Ja.
Wat betekent dat?
Ik weet het niet.
Maar dat moet toch ergens op
staan? Ja, ik heb voor die gasten gewerkt en ik heb daar vooral met Gaultier... Weet je wel, ja, ik heb die zijn gsm-nummer. Ik kan er een mopje naar sturen en die zal een mopje terugsturen. Dat is een toffe gast. En met Karel, dat is eigenlijk dat zo...
Maar muze, wat is muze dan? Wat is dat dan?
Ja, dat is een titel die anderen nu geven, hè. Ah, ja. Die geef ik niet. Maar als ik dat dan al moet omschrijven, is dat van... Ik zie mijzelf niet als de muze zijnde het actieve component van... Ik ga hier iets doen en daarmee ben ik muze. Maar ik denk, doordat ik er ben, kan ik een soort van personificatie zijn of een soort van... to create the flow or space so the creativity can flow. Want als jij als model... aankomt, heeft de ontwerper of de fotograaf, hè, want het is eigenlijk allemaal storytelling, dan hebben die al een heel proces achter de rug van het dromen, het uittekenen, het maken. Het maken is een heel proces van fittings en herfitten. En dan komt het model die je draagt. Dus jij zit zo de laatste in die stap. Ja, dat moet dan juist zitten. Hè.
Maar was Arie bijvoorbeeld bij Karl Lagerfeld dan, maakt die dan kleren voor jou?
Allee, ik weet dat hij heeft mij ooit gezegd, zo, toen ik begon, ik deed hem denken aan de jonge Coco, de Coco Chanel. Ik was zo de moderne versie van Coco Chanel. Een beetje zo, wel dat mannelijke, maar heel elegant en I don't know. En dan van John Galliano bijvoorbeeld, of zo, wist ik van ja, die had een fotootje van mij op zijn bureau. En als ze hem zo niet wist, hoe het moest, dan van: how would Hannelore do this? Ja, en zo, op die manier. Maar ja, de muze, dat is iets wat zij aan u, die titel geven zij aan u, maar ik zie de muze eerder als een entiteit. Wat is, en it can come through me, or it can come through. De verf en de verfborstel van een schilder. Ay, weet je, dat is zo van... Ja, ik zie dat niet als mijn taak. Oh, nee. Ik zou niet meer durven.
Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft? Jouw eerste boek was...
Mijn eerste boek.
Ligt onderaan.
The Wise Heart. A Guy van Jack Kornfield.
Tweede boek.
Favorite Dr. Seuss.
En derde boek.
Derde boek. Ja, Emily Dickinson. Op dit moment dan White Gedicht. Heat. Maar,
ja, maar eigenlijk van... gedichten, ja, van Emily Dickinson.
Gedichten.
Zeg, toen ik jou mailde om te vragen voor deze podcast, zei je zo... Precies, dank u. Nee, zei niet, ik weet niet of je dank u zei, maar je zei zo van... Allee, jij vraagt mij als model of zo. Terwijl ik denk van... Ja. Nee, ja, maar is dat... Kan je daar iets over zeggen?
Ja, ik denk misschien hou ik dat verhaal te lang in stand of speel ik daar gewoon mee omdat it gives me something to say. It gives me something to talk about. Maar zo dat stigma van modellen Weet je, het enige wat ze lezen zijn de food labels. Zo, how many calories? Maar ja, dat is misschien al lang niet meer zo. Zeker als ik nu ook zie, de jonge generatie is veel mondiger en die zouden ook niet laten gebeuren. Maar ik denk dat er toch nog altijd een soort van stigma is. Want eigenlijk nog niet... Ja, zo, toen ik... als ik nieuwe vrienden leer kennen of zo, of ik word geïntroduceerd via een vriend, dan hoort je dan ah ja, maar die valt eigenlijk toch wel mee. Maar het goede is zo, want ik hoef maar één duur woord te zeggen. Dat is van, oh my god, you're smart. This is very easy to be smart. Maar ja, ze gaan daar zo van, ze zeggen, ah, jij zit een model, je zit daar. En ja, ik speel daar dan wel wat mee, hè. What else to do?
Dankjewel voor je 3 boeken.
Ja, dankjewel om mij 3 boeken te laten
voorstellen. En eerlijk, ze valt eigenlijk wel mee.
Eruit!
Dit was mijn gesprek met Hannelore Knuts. Na het gesprek neem ik altijd een foto voor in de show notes op de website. Dus ik vroeg, zullen we een foto nemen? En ik was wat in het wilde weg selfies aan het knippen met mijn gsm. Toen ik plots besefte, dit is een topmodel. Ik vroeg, wil je de foto's selecteren, de slechte eruit halen? En toen zei ze, super lief. En wel ja, want weet je, als er van mij een slechte foto circuleert, dan kan mij dat jobs kosten. De uiteindelijke foto van ons beiden vind je op wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 boeken. Ik heb ook even in de boekenkast geneusd en daar ook een foto genomen. Volg je 3 boeken al op Instagram, ga eens naar 3_boeken. Volg dat en dan krijg je regelmatig updates over deze podcast. Mooie boeken en mooie boekenplekken ook. Als je mij plezier wilt doen, geef dan een recensie op deze podcast. Op Apple Podcasts kan je sterren geven en een paar woorden achterlaten. En mag ik ook vragen om vandaag of morgen aan 2 bevriende boekenliefhebbers te tonen hoe ze ook naar deze podcast kunnen luisteren. De naam is dus 3 boeken in letters geschreven. Als je nog bevriende boekenliefhebbers over hebt, tenminste. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.